Gemeente, ik deel u mee dat de kerkenraad aanstaande dinsdagavond hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria, het eerste en het tweede vers. Mijn ziel verheft Gods eer. En dan ook het tweede vers uit deze lofzang. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het eerste hoofdstuk van het Lucas-evangelie, de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. En na de schriftlezing zingen we het 7e vers van Psalm 132 tot staving van de waarheid. Deed de Heer die van geen wankelen weet aan David ene dure eed. Lucas 1 vanaf vers 26. En in de 6e maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlijde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid, en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de 6e. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Yeah.
Gemeente, voor een aantal zondagen hebben we met elkaar stilgestaan bij de goddelijke natuur van de Heer Jezus Christus. Aan de hand van zondag 13, vraag en antwoord 33 van onze Heidelbergse catechismus. Nu staat er in die 13e zondag van de catechismus nog veel meer. Het gaat daar niet alleen over de goddelijke natuur van Christus. Maar datgene wat er meer in deze zondag 13 staat, wil ik voorlopig even overslaan. Dus het tweede deel van antwoord 33 en ook het hele antwoord 34. En ik wil vanmorgen met u beginnen met de overdenking van zondag 14. Dat gaat daar over de menswording en dus ook de menselijke natuur van de Heer Jezus. En dan zou ik dat zo op elkaar willen laten aansluiten, de overdenking van de goddelijke natuur. En dan nu de overdenking van de menselijke natuur van de Heer Jezus. Ik lees u vraag en antwoord 35. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Laten wij over de bediening van het woord des Heeren Gods zegen bidden. En dan willen wij in onze gebeden gedenken aan familie Wessels, die mocht gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. We willen voorbeden doen ook voor zuster Otte, die opnieuw een heup brak en in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daar nu inmiddels al geopereerd is. Voorbeden en dankzegging ook voor Wim Kok, die deze dagen hier in Middelharnis mag zijn, die zover hersteld is, maar die toch ook nog weer verder behandeld moet worden. Heren, wij mogen tot u komen aan de morgen van deze zondag. Deze dag die een bijzonder karakter heeft gekregen, omdat gij van het begin af aan al en later nog weer duidelijker benadrukt in uw heilige wet de dag een bijzonder karakter hebt gegeven. Gij hebt het de rustdag gemaakt, de dag waarop gij zelf rustte van al uw scheppingswerk, de dag waarop gij de mens gebood ook rust te nemen van zijn dagelijkse arbeid, de dag die naar uw gebod ook geheiligd moet worden, de dag die besteed mag en dient te worden in de dingen van uw koninkrijk, in de dingen van uw dienst, de dag die in dit alles ook een bijzonder karakter heeft gekregen, omdat gij met name ook op deze dag het werk van de zaligheid wilt verrichten. Heren, vandaag mag de prediking weer geschieden, het evangelie mag weer uitgaan, de gemeente mag weer samenkomen, ja, alom in deze wereld mogen samenkomsten van uw volk plaatsvinden en alom mag die blijde boodschap verkondigd en gehoord worden dat gij genadig zijt en dat gij zondaren zalig maakt. Heren, en zo mogen wij ook vanmorgen hier samen zijn, op deze uw dag. Het dagelijkse werk mag blijven liggen, de dagelijkse beslommeringen hoeven we vandaag niet op te nemen. We mogen in uw huis zijn, ons onder de verkondiging van uw woord zetten, luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. En als wij niet naar de kerk konden gaan, maar wel mee mogen luisteren, dan op de plaats waar we ook zijn, het zij in onze huiskamer, het zij misschien op ons ziekbed, toch ook horen naar wat gij te zeggen hebt. Heren, wat is het een voorrecht, wat is het een zegen dat ons deze vrijheid nog gelaten wordt en dat wij inderdaad nog mogen komen naar de plaats van het gebed, dat we ons inderdaad nog mogen zetten onder de klanken van uw eeuwig woord en getuigenis. O, wij vragen van u dat gij ons ook een dankbaar hart wilt geven en dat de dankbaarheid van ons hart daarin uit mag komen, Heere, dat wij ook van harte begeren om het vierde gebod te gehoorzamen, om de Sabbatdag te gedenken en die te heiligen, en om op zo ook op de dag die naar uw naam genoemd is bezig te zijn in de dingen van uw koninkrijk. Heere, we staan schuldig aan al de geboden van uw heilige wet. We staan ook schuldig aan het vierde gebod. Ook dat gebod is menigmaal door ons overtreden met gedachten, woorden en werken. Ook dat gebod, Heere, hebben we niet gehouden zoals het behoort gehouden te worden. Ook dat gebod om uw dag te gedenken en te heiligen is door ons menigmaal niet gehoorzaamd. En daarom wij moeten aan de morgen van deze zondag schuld belijden. Schuld belijden van al onze zonden, maar ook van de zonden tegen het gebod dat spreekt van uw dag. Heere, ja, doe ons inderdaad kennen en verstaan dat wij zondaren zijn. Dat we schuldig staan tegenover u, de Allerhoogste God en Wetgever. En dat we daarom uw gramschap verdiend hebben. We kunnen deze woorden zo gemakkelijk zeggen, spreken. Maar Heere, laat het de taal van ons hart zijn. Wilt gij door uw geest daartoe in ons hart de ware verslagenheid geven, het waarachtige schuldbesef, opdat wij dit offer op het altaar mogen leggen, namelijk het offer van een verbroken hart en van een verslagen geest. Heere, dat is nodig, maar u weet, we hebben dat van onszelf niet. We kunnen nog zo lang over de wet nadenken en we kunnen elkaar nog zo lang met de wet confronteren, maar alleen de confrontatie met de wet verbreekt ons hart nog niet. Alleen te zien dat de geboden zo zijn en dat ons leven daarmee tegengesteld is, dat is niet genoeg om ons hart te verbreken en onze geest verslagen te doen zijn. Daartoe is nodig de Heilige Geest. Die zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. O Heere, schenk ons dan dat werk van uw Heilige Geest, opdat we waarlijk in onze schuld voor u mogen buigen en in verootmoediging tot u de Heere mogen opzien, en opdat zo ook er plaats zal zijn voor genade, voor dat wonder dat gij naar zondaren omziet, dat gij voor zondaren uw Zoon in deze wereld gezonden hebt. Heere, geef dat er zo ook plaats mag zijn voor het evangelie dat van dat wonder van genade spreekt. We mogen met elkaar vanmorgen stilstaan bij de menswording van de Heere Jezus Christus, Hij die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij mag in de prediking vanmorgen centraal staan, en op Hem mag ons oog gevestigd worden, op die zaligmaker die waarachtig en eeuwig God is en blijft, maar die toch vlees en bloed heeft aangenomen en de mensen in alles gelijk geworden is op de zonde na, en die zo in een weg van diepe vernedering wilde gaan, en dat alles om zondaren te kunnen zalig maken. Heere, geef dat ons hart naar Hem uit mag gaan, voor het eerst of bij vernieuwing, en dat we het verstaan mogen hoezeer we Hem nodig hebben. Buiten Hem is geen leven, buiten Hem is alleen de dood en het verderf. Maar wie Hem vindt, die vindt het leven. Heere, geef dat wij zo naar het evangelie mogen luisteren, met harten die begeerig zijn om Hem te kennen en om zijn genade persoonlijk deelachtig te zijn. Vergeef genadig al onze zonden, en wil ook van ons weren alles wat verkeerd en wat zondig is en wat ons van u aftrekt en wat ons ook belemmert in het horen naar uw woord. Heere, scheld Satan dat hij ons geen hinder doet. Zegen uw woord hier, zegen uw woord alom waar het verkondigd wordt. En wilt gij het gebruiken om uw koninkrijk uit te breiden en uw grote naam nog groter te maken. Opdat de Heere Jezus Christus, van wie de engel zei dat God hem zou geven, de troon van zijn vader David, ook waarlijk in onze tijd vele gewillige onderdanen mag hebben. Opdat deze koning, van wie gesproken is dat hij groot zal zijn, ook groot zal zijn in zijn koninkrijk, groot in de uitbreiding van zijn koninkrijk, groot in het toebrengen van zondaren en in het ontrukken van onderdanen aan de macht van de vorst der duisternis, opdat hij ze brengt in zijn rijk, het rijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Zegen zo al de arbeid in uw koninkrijk, waar ook en op welke wijze ook, en bekwaam uw knechten die gij roept om dat evangelie te verkondigen naar de zin en mening van uw geest, zonder aanzien des persoons, eerlijk en oprecht. En dat zo dat werk dat zij mogen doen, dan ook in uw dienst gesteld worden, en dat het dienstbaar mag zijn aan dat grote werk dat gij zelf, o Heere Jezus Christus, bezig zijt te verrichten. Denk aan alle die het moeilijk hebben. Heere, we dragen onze zieken aan u op. Onze zieken thuis of in het ziekenhuis. U weet wie ze zijn en waar ze zijn en wat er aan mankeert. We dragen zuster Otte aan u op, Heere. En die opnieuw, nog maar een jaar na de vorige keer, een heup brak op haar hoge leeftijd. En die andermaal in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En die daar opnieuw moest worden geopereerd. Heere, de weg moet opnieuw gegaan worden. En u weet, het was de vorige keer een lange, moeilijke weg voor haar. En wellicht nu weer. Maar wilt gij haar in deze omstandigheden en in deze teleurstelling, wilt gij haar in haar ouderdom, als er toch al zoveel gebreken zijn, uw rijke gunst bewijzen en uw zegen schenken? En wilt gij ook geven dat wat er gedaan moet worden voor haar herstel onder uw zegen ook een goed resultaat mag hebben, en dat het waarlijk voor haar best wil mag zijn? Ja, ook geestelijk, dat gij deze weg nog gebruiken wilt, Heere, voor haar ziel. En dat zij op haar ziekbed u de Heere mag ontmoeten. Spreek door uw woord tot haar hart. En geef haar die genade dat zij al haar zorgen, dat zij al haar noden bij u kwijt mag raken. Neem gij haar voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. Heere, wij bidden u ook voor Wim Kok, die door uw goedheid een aanvankelijk herstel heeft mogen ontvangen, zodat hij deze dagen met de zijnen ook hier in Middelharnis mag zijn. Heere, hij is nog lang niet aan het eind van de weg die hij gaan moet. Morgen moet hij opnieuw behandeld worden. Heere, o, wij bidden van u dat gij dan ook verder zorgen wilt. Tot nog toe hebt gij zelfs in de weg van wonderen uw goedheid willen bewijzen. Gij hebt hem door willen helpen, gij hebt hem zover ook willen brengen dat hij soms tegen alle verwachtingen in niet alleen nog in het leven mag zijn, maar dat hij zelfs ook nog weer wat van de verloren krachten heeft mogen terugontvangen. En als dan de weg nog lang zal zijn, Heere, wij bidden van u dat gij nochtans in uw trouw aan hem zult blijven gedenken. En dat gij ook de verdere behandeling nog zo zegenen wilt, dat het zal blijken dat er voor zijn ziekte nog herstel is. Genezing, o, wij vragen van u dat gij bijzonder ook aan zijn ziel wilt arbeiden. En dat al deze beproevingen en deze tegenspoeden en ook de ondervonden uitreddingen vrucht mogen dragen voor zijn hart en leven. Zegen hem zo en zegen zijn vrouw en zegen dat gezin en alle die hen lief zijn. En doe het hen ondervinden, Heere, dat gij zelf aan hen denkt en dat gij uw zorg aan hen besteedt. Wij mogen uw grote naam ook erkennen, Heere, dat u broeder en zuster Wessels in deze dagen hebt doen gedenken dat zij 25 jaar lang gespaard zijn geworden voor en met elkaar en dat gij hen samen met hun kinderen hebt willen zegenen. Heer, het zijn dagen van gedenken en dagen van gedenken mogen ook dagen van danken zijn. Laat dat zo ook in hun leven zijn, Heere, dat zij u, de Heere, oprecht en ootmoedig de dank brengen voor de onverdiende zegeningen aan hen bewezen. En wees gij ook verder nog met hen. Zegen hen verder ook, voor en met elkaar en met de hunnen, opdat ook in hun leven uw naam verheerlijkt worden. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht, Heere, ook de zieken die we niet met name noemen, de beproefden, de bedroefden, degene die een weg van zorg en tegenspoed moeten gaan, gedenk hen in uw gunst. En anderen die om welke reden dan ook reden tot dankbaarheid hebben, omdat zegeningen hun deel zijn, denk ook aan hen en geef dat de dankbaarheid in u mag eindigen. En dat zo u de eer ontvangt voor alles wat gij doet. Hoor ons, o trouwe God, niet om enig goed in ons, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 40, het derde en het vierde vers. Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En vers 4, brandoffer nog offer voor de schuld. Gemeente, we hebben dan in de afgelopen zondagen geluisterd naar het getuigenis van de Heilige Schrift. Dat ons spreekt van de Godheid van de Zaligmaker. We hebben gezien hoe God zelf hem goddelijke namen geeft. Hoe hij goddelijke eer ontvangt. Hoe hij goddelijke eigenschappen bezit en tenslotte ook hoe hij goddelijke werken verricht. En het is waar wat de kerk belijdt in de belijdenis van Nicea. Hij is God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Schrift leert ons duidelijk en onmiskenbaar dat hij de goddelijke natuur deelachtig is. En zoals dat in zondag 13 gezegd wordt, dat hij de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Of zoals het in zondag 14 ook weer terugkomt, dat hij waarachtig en eeuwig God is. En blijft. En waarom staat dat woordje blijft er nu bij? Wel, en dat is het wat we vanmorgen willen gaan zien, althans beginnen te gaan zien. Hij is niet alleen maar God. Er is een moment gekomen dat hij ook de menselijke natuur aannam. En toen hij dat deed, toen legde hij die goddelijke natuur niet af. Om de goddelijke, zogezegd, te ruilen voor de menselijke. Nee, dat was het geval niet. Hij bleef wat hij was. Hij die waarachtig en eeuwig God is, hij blijft dat ook. En hij zal dat eeuwig zijn. Maar verbonden met die goddelijke natuur is nu ook de menselijke natuur. Als wij dan aan zondag 14 toekomen vanmorgen, dan zien wij dat die zondag met name ook over de menselijke natuur van de Heer Jezus gaat spreken. Die andere natuur, die aan onze natuur gelijk is, bezit hij dus ook. En die twee naturen, en ik weet het, ik raak hier vanmorgen weer aan een mysterie. Die twee naturen verenigt hij in één persoon. Over dat aannemen van die menselijke natuur spreekt zondag 14. De menswording dus van de Zoon van God, of om het nog weer anders bijbels te zeggen, de vleeswording van het woord. In de volheid destijds werd hij ontvangen, werd hij geboren, nam hij menselijk vlees en bloed aan, is hij de mensen in alle dingen gelijk geworden uitgenomen de zonde. Dat zijn allemaal gebeurtenissen in de historie geweest en ze worden ons verteld in het evangelie. We hebben er wat van gelezen, althans de aankondiging ervan hebben we gelezen in het Lucas evangelie. Hoe de Zoon van God ontvangen is geworden uit de Heilige Geest in de schoot van de maagd Maria. En hoe later in het tweede hoofdstuk van Lucas wordt ons dat verteld en op het kerstfeest mogen we dat feit weer gedenken. Hoe zij haar eerstgeboren zoon ter wereld gebracht heeft. Hij is op een gewone manier ontvangen en geboren en is daarin mens geworden, kind van Adam. En terwijl dat allemaal gebeurde, bleef hij wat hij was. Zoon van God. En nogmaals, die twee naturen op een wonderlijke, onbegrijpelijke manier verenigd. Ik ga op de vereniging van die twee naturen vanmorgen niet in, wellicht bij een andere gelegenheid, hoewel dat voor de prediking toch ook wel een zeer moeilijk onderwerp is, maar we zullen zien. Ook dit is gedeelte van de volle raad Gods en dient dan ook verkondigd te worden. Ook al is ons verstand in alle opzichten te klein om dit mysterie te bevatten. Maar vanmorgen wil ik er niet bij stilstaan. Vanmorgen wil ik uw aandacht vragen voor met name dat wonder. Ook weer een wonder en ook weer een mysterie. Dat de Zoon van God begon deel te ontvangen aan de menselijke natuur. En dat is, ik zei het al, ook een mysterie. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Verklaren kunnen we dit niet. Beschrijven misschien wel. Maar waar het vooral om gaat is, we moeten het leren beleiden. Als we het beschrijven, en dat doet de schrift ons, en dat doet de leer der kerk ook, dan moeten we de nodige, de grootste voorzichtigheid betrachten, dat onze gedachten niet over het woord van God gaan heersen, en dat wij in het woord van God niet iets indragen wat aan het woord van God vreemd is. En de geschiedenis der kerk laat zien dat op dit punt ook de ketterij weer actief geweest is. Zoals het in de geschiedenis van de kerk blijkt dat men op het punt van de godheid van Christus de nodige dwaalleer, de nodige afwijkingen heeft ingedragen in de gemeente. Zo blijkt dat ook ten opzichte van de menselijke natuur van Christus de geest van de leugen niet heeft stilgezeten. Men heeft beweerd dat de Heer Jezus alleen maar een schijnlichaam had. En dus geen echte menselijke natuur, geen ware menselijke natuur. Men heeft beweerd dat de Heer Jezus alleen maar een menselijk lichaam had en geen menselijke ziel. Maar dat de ziel van Christus eigenlijk niet anders dan zijn godheid was. En die gedachte zit er misschien vaak onbewust bij ons toch ook menigmaal in. Dat als het over de menselijke natuur van Christus gaat, wij dan alleen maar aan zijn lichaam denken. Nee, hij had een menselijk lichaam en een menselijke ziel. En zijn ziel was wezenlijk wat anders dan de goddelijke natuur. Men heeft beweerd dat Jozef toch wel de vader van de Heer Jezus is geweest. En dat hij behalve dus een aardse moeder ook een aardse vader heeft gehad. En daarmee is een streep gehaald en wordt een streep gehaald. Door de leer van de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus Christus. Geboren uit de maagd Maria. En de ontvangenis uit de Heilige Geest. En dus omdat er al zoveel verkeerde opvattingen zijn geweest en omdat dit kennelijk toch een terrein is waar grote voorzichtigheid geboden is, doen wij er het beste aan om niet meer te willen weten dan wat de Heere ons in zijn woord geopenbaard heeft. En wat de Heere ons geopenbaard heeft, dat zullen we eerbiedig moeten naspreken. En niets eraan toevoegen en niets ervan afdoen. Nou, wat openbaart de Heere ons in zijn woord? Is geboren uit de maagd Maria. En Maria was een jonge vrouw uit het huis van David, ondertrouwd met Jozef. Ze was ondertrouwd, dat wil zeggen, er waren wel trouwbeloften gegeven, al was het nog niet gekomen tot een samenwonen tussen die twee. Maar ze waren wel aan elkaar verbonden door de beloften die er lagen. Jozef, haar ondertrouwde man, was ook uit het huis en het geslacht van David. En hij had zelfs rechten op de troon in Israël. Maria woont in Nazareth. Waarom ze daar woont, weet ik niet. En dat is denk ik ook niet te zeggen, want ze zijn tenslotte uit Bethlehem afkomstig. Er is trouwens heel wat gefantaseerd over Maria, maar daar houden we ons maar verre van. En dat doet er kennelijk voor ons niet toe om te weten wat haar afkomst is. En of haar vader Joachim en of haar moeder Anna heette, dat is voor ons niet interessant. Dat hebben ze wel beweerd en dat staat ook wel ergens te lezen, maar de schrift openbaart ons dat niet. En over haar vroomheid is van alles gefantaseerd, vooral in Roomse kringen. Zelfs over haar onbevlekte ontvangenis wordt gesproken en dat is officieel leer geworden. Maar we houden ons aan de schrift. En dan blijkt dit. Dat is geopenbaard dat deze jonge vrouw uit het huis van David, ondertrouwd met Jozef, woonachtig in Nazareth, een godvrezende vrouw is geweest. Iemand die ook de Messias verwachtte. En die behoorde bij dat overblijfsel. Waar Anna bij hoorde en de herders en ook nog anderen naar wie Anna straks gaat in Jeruzalem. Om te verkondigen dat zij de zaligmaker gezien heeft. Bij die kring van waarachtige vromen. Bij die kring van mensen met een verwachting, met een adventsverwachting. Behoorde ook deze Maria. Op zekere dag komt de engel Gabriel bij haar met een boodschap van de hemel. Een wonderlijke boodschap. Wonderlijk om te beginnen al als hij haar groet. Gij begenadigde. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En dan volgt de aankondiging van de geboorte van de Messias. En de naam die dat kind straks zal dragen, Jezus. En de grootheid die dat kind zal hebben. En de troon waar hij op zal zitten. Toen de engel Gabriel enige tijd geleden bij Zacharias kwam in de tempel om hem ook een wonderlijke tijding te brengen. Namelijk dat Zacharias en Elisabeth in hun ouderdom toch nog vader en moeder zouden worden en dat uit hen geboren zou worden de voorloper van de Messias, toen heeft Zacharias in ongeloof gereageerd. In ongeloof heeft hij eigenlijk de boodschap van Gabriel afgewezen. En Gabriel moet hem dan ook een oordeel aankondigen. En een oordeel dat terstond voltrokken wordt. Gij zult stom zijn en niet spreken. En terstond wordt dat oordeel ook aan hem voltrokken. Ongeloof, zoals bij Zacharias, zegt op de wonderlijke tijding van de Heere, onmogelijk. Dat is het laatste woord van het ongeloof. Onmogelijk, het kan niet. Maar van zulk een ongeloof lezen wij bij Maria niet. Zij is veel minder ervaren dan Zacharias, omdat ze veel jonger is. Zij heeft veel minder ontvangen en gezien en geleerd van de Heere tot nog toe, omdat ze veel jonger is. Maar op het moment dat de engel tot haar komt met een tijding die nog veel wondervoller is dan de boodschap die Zacharias kreeg, reageert zij niet in ongeloof en zegt zij niet het is onmogelijk. Zij reageert in geloof. Alhoewel geloof ook vragen kan stellen. En de vraag van Maria is, hoe zal dit zijn? Ze gelooft dat het gebeuren zal, maar ze vraagt naar het hoe, naar de weg, naar de omstandigheden. Hoe zal dit zijn, terwijl ik geen man beken? U voelt wel, de engel heeft heel wat gezegd tot haar. Hij heeft gesproken over de geboorte van een kind, hij heeft gesproken over de naam Jezus, hij heeft gesproken over de troon van David en de heerlijkheid en de grootheid die dat kind zal ontvangen. En dat houdt haar niet zozeer bezig, dat aanvaardt zij. Maar haar probleem is, hoe kan dit? Ik ben immers ongetrouwd. En daarmee komt al tegelijk openbaar haar waarachtige vroomheid, gemeente. Haar waarachtige vroomheid blijkt ook uit het feit dat zij zich nooit zal laten verleiden tot geslachtsgemeenschap voor het huwelijk. Dat blijkt hier al uit. Ik heb geen man. En ze is dan wel aan Jozef verbonden en nog meer dan verloofd met hem. Maar voordat het gekomen is tot werkelijk samenwonen, tot werkelijk gehuwd zijn, zal zij afzien van elke geslachtelijke omgang. En daarom is het voor haar een onbegrijpelijk wonder dat de engel spreekt van een kind dat zij zal ter wereld brengen, nu al, nu ze nog niet met Jozef officieel getrouwd is. Dat is een stukje praktijk. Ook praktijk ter godzaligheid. Daar blijkt haar waarachtige vroomheid al uit. Maar als zij die vraag aan de engel stelt, dan verkondigt Gabriël haar ook hoe het zal zijn. Zij heeft ook geen man nodig. Want de Heere, de Heilige Geest, zal op een onbegrijpelijke en niet na te rekenen wijze dat kind in haar schoot niet verwekken, maar door het wonder werken. Dat kind zal door een wonder van de Heilige Geest in haar schoot ontvangen worden. En dat stelt ons voor een ondoorgrondelijk mysterie. Maar zo blijft dat kind wel tegelijkertijd gevrijwaard van elke zonde van Adam. Zo blijft de ontvangenis van dat kind een heilige ontvangenis. Zo is er van het allereerste begin af de uitbanning en de uitsluiting van elke besmetting. Zo is hij straks, en dat zullen we een andere keer zien als we over vraag 36 nadenken. Zo is hij van het begin af waarachtige zaligmaker die met zijn onschuld ook de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn, dat is de erfzonde, kan bedekken en wegnemen. En nu gaat het ons niet om begrijpen van deze dingen. En het gaat ons nog minder om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Het gaat erom dat wij komen tot het aanbidden van dit wonder. Van het wonder van de menswording. Want gemeente, dat is het hier. Wat die engel hier zegt in zo sobere woorden, en wat straks beschreven wordt in het tweede hoofdstuk van Lucas, dat is het wonder dat de Zoon van God mens wordt. Echt voluit mens. En dat, wat er met Maria gaat gebeuren, inderdaad ook zo eigen is aan het menselijk leven, dat het volkomen gelijk staat met wat andere vrouwen ervaren, die in verwachting raken en een kind gaan krijgen. Er staat hier, gij zult bevrucht worden. Dat is een in en in menselijke zaak. Gij zult een zoon baren. Dat is een gewoon menselijk gebeuren. Hoe bijzonder het ook is voor degene die het gebeurt, hoe wondervol het ook is, als we letten op de daden Gods ook in de geboorte van een kind en de grootheid en de heerlijkheid van de Schepper die daarin openbaar komt. Het is een in en door menselijk gebeuren. Het gebeurt niet in de engelenwereld, het gebeurt niet bij God, het is menselijk als een vrouw bevrucht wordt en als een vrouw een kind baart. En de dingen die Maria meemaakt, die heeft elke moeder meegemaakt hier vanmorgen in de kerk. Wat Maria meegemaakt heeft toen haar kind in haar begon te groeien. En toen haar kind straks als een voldragen vrucht ter wereld kwam. En toen haar kind van haar voedsel kreeg. Dat zijn dingen die niet bijzonder zijn vergeleken met wat andere moeders daarin meemaken. En dat is het wonder nou juist. De Zoon van de Allerhoogste ligt in de armen van zijn moeder Maria straks. God uit God, licht uit licht, zoals we vorige week zagen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij wordt gedragen onder het hart van Maria. Begrijpt u dat? Dat onbegrijpelijke wonder dat de schepper van de einden der aarde, de eerstgeborene van de schepping Gods, als een klein onzichtbaar beginsel gewerkt wordt in de schoot van een maag. Dat is een mysterie waar ons verstand verwonderd stilstaat. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God, ja, God, geopenbaard in het vlees. En wat vloeit daar nou allemaal uit voort, gemeente? Als ik zo in een paar korte woorden, en ik wil er ook niet meer van zeggen, want het gaat nogmaals niet om begrijpen, en het gaat zeker niet om nieuwsgierigheid. Als ik zo in het kort even deze leer van de menswording van Christus aangeduid heb, ik hoop met schriftuurlijke termen, wat vloeit daar dan uit voort? Ik wil me vanmorgen beperken tot een aantal tamelijk algemene toepassingen. De meer bijzondere, de meer in onderdelen toegepaste betekenis zullen we straks bij een andere gelegenheid beleven en wel zijn wel nader bezien. Wat dat dan allemaal voor consequenties inhoudt. Dat hij mens geworden is. Wat dat betekent tot bijvoorbeeld de consequentie. Nu is hij een barmhartige hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Omdat hij zelf in alle dingen verzocht is geweest. Wat dat betekent voor jongens en meisjes. Als we van deze Heer Jezus Christus lezen dat hij als kind zijn ouders onderdanig was. En wat het allemaal verder inhoudt, we zullen dat zo, God het geeft, wel stuk voor stuk uit gaan werken. Maar ik wil vanmorgen me beperken tot een aantal algemene lijnen van toepassing. En dan is de eerste, daar legt de schrift ons denk ik toch in de eerste plaats de vinger bij. Is de eerste lijn deze, dat in die menswording moeten wij oog hebben voor wat God doet. Voor wat God geeft. Want in die weg, door de Heilige Geest, door de geboorte uit Maria, heeft God zijn Zoon gegeven. Hierin is de liefde Gods, dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Het is een geschenk van het alvermogen. Een geschenk uit de hemel. Gemeente, God geeft veel. Aan de kinderen der mensen geeft hij ontzaggelijk veel. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Hij laat niet af zijn zon op te doen gaan en de regen te doen regenen. Zowel over rechtvaardigen als onrechtvaardigen, over goeden als bozen. Maar al die gaven Gods, ze zinken in het niet. Vergeleken bij die onuitsprekelijke gave, God gaf zijn Zoon. Waarom? Hierin is de liefde Gods. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Het was liefde die hem dreef tot die gaaf. Het was liefde die hem bewoog, liefde tot het verlorene, liefde tot het ellendige, liefde tot datgene wat onder de macht en de heerschappij van de Satan en van de zonde en van de dood ligt. En God zocht wegen om dat verlorene te redden, daarom gaf hij zijn Zoon, het liefste wat hij had, zijn enig geboren, veel geliefde Zoon, hij gaf hem. En toen hij hem begon te geven, toen was dat het begin van een geven tot in de dood. God gaf hem niet alleen in de kribbe van Bethlehem. God gaf hem niet alleen als mens onder de mensen. Maar God ging zelfs zo ver in zijn geven dat Paulus kan zeggen dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. In de dood. Was er geen andere weg? Nee, er was geen andere weg. Moest dit zo gebeuren? Als er ooit een zondaar zalig gemaakt zou kunnen worden, dan moest dit zo gebeuren, ja. Als er ooit een aan de macht van de duivel ontrukt zou worden, dan moest dit zo geschieden. Waar zijn anders zaligmakers te vinden? Wie kon dat doen? Wie uit het menselijk geslacht? Is er één uit Adams nakroost die dit werk op zich kan nemen? Is er één die aan Gods recht kan gaan voldoen, die de schuld kan gaan betalen? Is er één die Gods wet in volmaaktheid kan gehoorzamen en ook de verloren gerechtigheid aan zondaren nog terug kan geven? Is er één? Nee. Is er één in de engelenwereld? Nee. Nee, God moest er mens voor worden. Mens, de zaligmaker moest waarachtig en rechtvaardig, zonderloos mens zijn. En tevens sterker dan de mensen, dat is ook waarachtig God. Waarom was dat zo? Wel, dat was zo, gemeente, omdat het zo hopeloos, zo volslagen hopeloos en uitzichtloos is met de mens. Er was geen andere weg. Wij zijn zo diep gevallen, zo ver verloren, zo onmachtig, zo diep gevallen, dat er geen andere weg der verlossing was dan deze. God moest verschijnen in het vlees. Komt, verwondert u hier, mensen. Maar dan de tweede, en dat is ook een lijn die de schrift ons duidelijk aanwijst. Het is een zaak voor verwondering. Het is een bewijs van de liefde Gods dat Christus geboren werd. Maar het is voor de Heere Jezus Christus het begin van de weg van vernedering. Diepe vernedering. Want als hij geboren wordt, dan begint daar voor hem de smarte weg. Het woord wordt vlees. Sterfelijk vlees. En dan komt hij direct te midden van vernedering. En zijn kribbe krijgt het verlengstuk in het kruis. En zijn geboorte wordt gevolgd door de dood. De Heer Jezus nam de menselijke natuur aan, maar niet de menselijke natuur in zijn ongeschonden staat, zoals Adam en Eva die hadden in het paradijs. Nee, niet die ongeschonden menselijke natuur, maar de menselijke natuur die al de gevolgen en de ellenden van de zonde draagt. En dat werd ook nog tot uitdrukking gebracht, heel duidelijk, en we vinden dat in het Lucas-evangelie duidelijk naar voren komen, namelijk dat Jezus Christus in het vlees komt, in armelijke, in ellendige omstandigheden, niet geboren in een paleis, niet de zoon van een prinses of een koningin, maar hij zocht zich een moeder uit onder de armen, in het verachte Nazareth waar geen goeds uit voort zou kunnen komen. Hij is, zegt Paulus, arm geworden. Arm, niet alleen arm in die zin dat hij zijn goddelijke heerlijkheid aflegt, en dat hij al de luister die hij in de hemel had daar achterlaat om hier in de gestalte is van een dienstknecht te komen. Maar ook arm, namelijk daarin dat hij zich ontzegt alle aardse rijkdommen en alle aardse luxe en alle aardse weelde. Want hij wordt straks geboren onder de armelijkste omstandigheden. En Maria heeft geen andere plaats voor haar kind om hem neer te leggen dan een voederbak voor het vee. Het woord wordt vlees, maar dan in de diepste vernedering van dat vlees. En het is voor de Heere Jezus Christus van begin smart Dan wordt er gezongen rondom de kribben. Dan wordt er gezongen door Zacharias en door Maria en door Simeon en door de engelen. En hemel en aarde, ze zijn in beweging om de deugden Gods te bezingen. Maar er is rondom de kribben van Bethlehem ook reden om te wenen, gemeente. Te wenen. Want de Zoon van God moest zich zo diep vernederen, omdat u en ik zo diep gevallen en verloren zijn. Hebt u de reden voor de vernedering gezien? Hebt u al ontdekt dat die reden voor de vernedering, voor de ontlediging van Christus gelegen is in het feit dat wij van onze Schepper zijn afgevallen en dat we van hem vervreemd zijn? In de grootste armoede zijn terechtgekomen, sterfelijk vlees geworden zijn, en daarom zal het ooit met de mens in orde komen, zal een mens ooit behouden worden, dan moet God komen om hem in die diepten van verlorenheid op te zoeken. Dan moet de Zoon des mensen af, de Zoon van God mens worden en zo diep afdalen dat hij nog komt onder die diep gevallen zondaar. Daar moet hij hem gaan opzoeken, daar moet hij hem gaan ophalen. En zo moet hij dat hele mensenleven met al de ellenden en met al de vernederingen en met al de armoede en met al de smarten en met de vrees voor de dood en met het oordeel Gods dat er overheen ligt. Hij moet dat hele mensenleven overnieuw gaan doen. Vernedering. Hier begint zijn lijden. En dat lijden dat houdt niet op. Totdat hij straks op de derde dag opstaat uit de doden. Het is steeds nieuw lijden. En de weg gaat hoe langer hoe verder naar de diepte. Tot op dat allerdiepste punt van het verlaten zijn van God. Maar vergeet u het niet, die weg naar beneden, die lijdensweg, die begint bij zijn ontvangenis en bij zijn geboorte. Maar zoals ik zo pas al zei, zo moest het ook. Zo moest het ook. Want anders kon hij geen middelaar zijn. Geen waarachtig middelaar. De middelaar moet immers mens zijn. De middelaar moet toch zelf de wet Gods kunnen volbrengen. Hoe kan hij dat doen als hij geen menselijke natuur heeft? Hoe kan hij dat doen als hij als mens niet onder de wet staat? Dus om de wet te kunnen volbrengen en de gehoorzaamheid aan de wet te kunnen opleveren, moest hij mens zijn. De middelaar moet ook de straf Gods tegen de zonde van Gods volk dragen. Hoe zou hij dat kunnen doen als hij geen mens is? Hoe zou hij als hij geen mens is die toorn Gods kunnen dragen? De mens heeft toch gezondigd en God getergd en kwaad gedaan wat in de ogen des Heren? En daarom, hij moet mens zijn. Mooi wordt dat tot uitdrukking gebracht in het 10e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, waar ook over de komst van Christus in deze wereld gesproken wordt. Daarom komende in de wereld zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dan even verder, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied. God heeft hem een lichaam toebereid door de werking van de Heilige Geest. En in de offerande van dat lichaam van Christus ligt de verlossing van zondaren. Want zo betaalt hij die schuld. Dat lichaam dat hem bereid is, wordt straks het schouwtoneel van de straffende gerechtigheid Gods. Als zijn lichaam verscheurd wordt aan Golgotha's kruis. En als zijn ziel gepijnigd en gefolterd wordt in de verlating van de Heere. En zo voldoet hij aan de gerechtigheid Gods. En zo geeft hij in zijn menselijke natuur het geroofde weer. En in welke wil wij geheiligd worden. Hij kon alleen maar middelaar en zaligmaker zijn als hij de waarachtige menselijke natuur deelachtig was. Zo alleen kan hij ook één zijn met zijn volk. Zo alleen kan hij, die zelf vlees en bloed deelachtig is, één zijn met anderen die datzelfde vlees en bloed deelachtig zijn. En van deze middelaar hangt het nu af. Hangt nu alles af. Er is er maar één, daar bent u wel van overtuigd, geloof ik. Dat er maar één middelaar Gods en der mensen is. De mens, Jezus Christus, zegt Paulus. Stel dat hij nu ook eens een onvoldoende zaligmaker was. Stel dat hij eens onvoldoende toegerust was, dan zou er helemaal geen zaligheid zijn. Maar de schrift leert ons dat hij aan al de eisen voldoet. En van deze mens Christus klinkt het straks en het wordt herhaald. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. In het vlees geworden woord heeft God zijn welbehagen. In de getrouwe en gehoorzame knecht des Heren. Die dagelijks leeft in gehoorzaamheid aan zijn vader. En die ook de schuld en de ongerechtigheid van zijn volk op zich genomen heeft. En die de weg naar het kruis gaat. De weg van vernedering. Tot in de diepste versmaadheid en angst der hel. Als hij straks in lichaam en ziel benauwd en verdrukt wordt. En het begon bij zijn ontvangenis en geboorte. Zo behaagt hij aan God. En zo heeft de Vader in hem een welbehagen. En nu kan hij volkomen zalig maken. Gemeente, mag ik het zo zeggen vanmorgen, nu dit gebeurd is. Nu dit gebeurd is, namelijk dat Maria moeder mocht worden van de Zoon van God en dat dat kind in haar ontvangen zou worden. De Zoon van de Allerhoogste, ontvangen in een moederschoot door de Heilige Geest. Nu dit gebeurd is, nu mogen wij ook ten volle onderschrijven en geloven het woord dat de engel hier gesproken heeft tot Maria in vers 37. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. O, de dwazen vandaag de dag, die de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus Christus willen ontkennen. De verblinden, die dit wonder, dit heilsmysterie Gods uit hun boeken en uit Gods boek wensen te schrappen. Ze strepen hun eigen zaligheid door. Ze ontkennen hun eigen verlorenheid. En ze ontkennen daarmee tegelijk ook Gods genade en Gods almacht om hen te redden. En dan roemen ze met de mond nog wel in hem. Maar straks voor de rechterstoel zullen ze het bewenen dat zij die schande hem hebben aangedaan. Dat zij Gods wondermacht hebben verkleind omdat het niet paste in het kleine denken van de verdwaasde mens. Maar wie voor dit wonder buigen mag, meer nog wie voor aan onder en in het besef van zijn verlorenheid voor God buigen mag, wie als een arme zondaar het leven in eigen hand leert verliezen, wie iets gaat aanvaarden van dat vonnis dat over hem gaat. En wie zichzelf leert kennen als iemand die Gods geboden overtreden heeft. En die uit zichzelf nooit tot God terug kan komen. Wie van zichzelf gaat ontdekken dat hij de band met de Heere heeft doorgesneden. En dat er in al zijn werk, in al zijn deugden, in al zijn activiteiten geen mogelijkheid is om tot God terug te komen. Wie gaat ontdekken dat hij de schuld wel vermeerderen, maar niet verminderen kan. Wie zo ook gaat verstaan dat er een wonder van boven nodig is. Dat God de hemelen moet scheuren. Dat hij moet neerkomen. En dat er anders voor een gevallen kind van Adam geen enkele verwachting is. Wie gaat ontdekken dat de Heere het wonder moet doen en zelf het werk ter verlossing ter hand moet nemen, die mag ook in aanbidding neerknielen bij de kribbe van Christus. En daaraan schouwen Gods onuitsprekelijke gave. En die mag in aanbidding opzien tot God en zeggen, geloofd zij God met diepst ontzag. Gode zij dank, de Heere heeft de weg gebaand. De Heere heeft het ongeziene en onbegrepene gedaan. De Heere heeft zijn eigen zoon doen geboren worden uit de maagd Maria, God en mens in één persoon. De Heere heeft de Heilige Geest actief doen zijn in de ontvangenis van dat kind. Geloofd zij God, want Hij doet het van begin af. En die mag zo ook gaan zien en dan wordt de blik anders en dan wordt de toon van het lied ook anders. Die gaat zien dat de Heere Jezus Christus die weg van vernedering wilde gaan. Vernedering, juist omdat wij zo ver weg zijn. Juist omdat wij niet alleen maar onderworpen zijn aan de dood, maar ook onderworpen aan de zonde, dienstknechten van de zonde, op weg naar de hel. Eeuwig oordeel hebben verdiend. De verwondering, de aanbidding dat Christus Jezus zich zo heeft laten vernederen. Hij die het geen roof heeft geacht, Gode even gelijk te zijn, die is de mensen gelijk geworden. Hij is in de gestaltenis van een dienstknecht gekomen. Hij is gehoorzaam geworden, zelfs gehoorzaam tot de dood des kruises. Al die glans en majesteit die hij bezat, afgelegd. Dat is allemaal verborgen gegaan achter de sluier van zijn vlees. En in die menselijke natuur is hij vernederd geworden, zo diep als dat vernedering maar kan zijn. En dat om onzentwil. Arm geworden, om uwentwil, daar hij rijk was. Om zo alleen zaligmaker te kunnen zijn. Maar gemeente, nu dat zo is, nu de Heere Jezus dit zo heeft willen doen en nu de Vader hem zo heeft willen geven. Vraag nu niet hoe dat kan. Vraag nu niet naar de verklaring van dat mysterie, maar wees er tevreden mee dat de engel gezegd heeft, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen ding. Nu dit kon, nu Gods almacht dit bewerkte, nu Gods genade dit gegeven heeft, nu is er geen zonde te groot of ik kan vergeven worden. Nu is er geen schuld zo groot of hij kan weggenomen worden. Nu is er geen hart zo hard of God kan het verbreken en vertederen. Nu is er geen wil zo dwars en weerbarstig en onwillig, of de Heere kan het gewillig maken. Nu is er geen mens zo verduisterd in zijn verstand, of de Heere kan er licht in geven. Geen ding zal immers bij de Heere onmogelijk zijn, bij die God die zo'n onbegrepen wonder werkt. Dat de apostel er niet meer van kan zeggen dan de verborgenheid van de godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Nu God zulke dingen werkt en zulke dingen onze oren doet horen. Nu zal bij die God geen ding onmogelijk zijn. O, nu is het voor de Heere geen onmogelijkheid om ons allemaal te bekeren. Nu is het voor de Heere geen onmogelijkheid om diegene in ons midden die het langste verzet gepleegd heeft tegen zijn woord en tegen zijn genade, vandaag nog neer te vellen op het slagveld van vrije genade en hem in te winnen voor zijn dienst. Nu is er geen zondaar te verstokt en te verhard en te verouderd in de zonde. Hij kan in zijn genade almacht elk mens op de knieën brengen. Hij kan elke zonde vergeven. Geen ding zal bij de Heere onmogelijk zijn. Heb u daar al eens op leren hopen? is dat de vrucht ook als u overdenkt de wonderen van God. De wonderen zoals die ook in de menswording van de Zoon van God openbaar komen. Dat u zegt, Heere, nu gij zo zijt, nu is er voor mij ook nog doen aan. Dan mag je weer barstig hart hebben en daarmee te strijden hebben. Dan mag je met je ongeloof te strijden hebben. En als het goed is, hebben we er wat mee te stellen, gemeente. Met ons ongeloof, met onze twijfel, met altijd maar weer vragen zetten achter wat de schrift zegt en achter of de Heere wel gewillig is en of het voor ons nog wel kan en zo meer. Maar geen ding zal bij de Heere onmogelijk zijn. Kind des Heeren, van dat wonder wordt u ook zalig. Dat is in beginsel in uw leven verheerlijkt. Daaraan hebt u het te danken, dat God naar u omzag. Kon dat? Was er dan verdienste in u? Was er gerechtigheid of waardigheid? Waarom ziet de Heere naar een mens om? Dat is een wonder van genade. Dat is een wonder van eeuwige ontferming. Waarom geeft de Heere een mens oog voor zijn zonde? Waarom geeft de Heere een mens oog voor de genade Gods? Waarom trekt hij hem naar Christus heen? Dat is een wonder van zijn genade. Hoe zou dat mogelijk zijn als God ons naar recht ging behandelen en ons ging geven naar onze verdiensten? Maar niet alleen is alles wat in de almacht van de Heere gewerkt moet worden mogelijk bij God. Ook is nu alles wat in de genade Gods gewerkt moet worden mogelijk bij de Heere. Geen ding is onmogelijk. En daarom als er nou toch nog een van ons verloren gaat, dan is dat niet omdat God hem niet zalig kon maken. Dan is dat niet omdat de Heere geen raad op het probleem wist. Dan is dat niet omdat de Heere geen weg kon bedenken om zo iemand uit de greep van de zonde te halen. Dan gaat u verloren, omdat u verkozen hebt om verloren te gaan. Dat is de enige reden waarom een mens verloren gaat. Omdat hij zelf die weg voort wil zetten, die hem brengt naar het verderf. O, zie toch wat er bij de Heere is, wat er bij hem is te verkrijgen. Zie toch wat hij al gedaan heeft en wat hij gewillig is nog te doen. Als hij toch zijn Zoon naar deze wereld zendt en als Christus die ganse weg van vernedering op wil gaan en dat alles wil volbrengen, is dat dan niet het klaarste, het duidelijkste bewijs dat het waar is wat hij zegt? Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat hij zich bekeert en leeft. Amen. We zingen Psalm 3. De lofzang van Maria, het derde vers. De lofzang van Maria, het derde vers. Wij mogen ons nogmaals buigen voor uw heilige troon, om uw naam te erkennen en te danken voor dat grote wonder dat gij gewerkt hebt in de volheid des tijds, toen gij uw Zoon deed geboren worden en toen hij het eeuwige woord mens vlees werd en toen hij hier op aarde kwam wonen en deel begon te hebben aan een leven van lijden en van vernedering, dat hem straks ook zou brengen aan het kruis en in de dood. O Heere Gode, zij dank, zegt de apostel, voor zijn onuitsprekelijke gave, laat dat ook in ons hart leven. En tegelijk ook iets van het besef, en u is geen ding bij de Heere onmogelijk. Heere, nu hoeft er niemand te wanhopen ook, of die nog zalig kan worden. Niemand hoeft te wanhopen of die en die zonde in zijn leven wel overwonnen zou kunnen worden. Niemand hoeft eraan te wanhopen of dat en dat ongeloof in zijn leven wel zou kunnen worden overwonnen. Geen ding zal immers bij de Heere onmogelijk zijn. Want gij die zo grote wonderen al gedaan hebt, gij zijt in staat in uw almacht en in uw genade om alles te doen om een mens te verlossen van het verderf en hem terug te brengen tot uw genade en hem zelfs op te nemen in uw heerlijkheid. O, wij bidden van u dat gij ons van deze dingen verstand wilt geven, een geheiligd verstand. Niet alleen dat we het weten met ons verstand, zo uiterlijk en verstandelijk alleen, maar laat het een zaak van ons hart mogen zijn of worden, en wilt gij door uw geest dit evangelie dan ook toepassen aan ons hart. Aan het hart van jong en oud, aan het hart van bekeerd en onbekeerd. Heere, schenk ons uw zegen bij uw woord. Het rijk des Satans wordt verstoord. En geef dat zo ook door middel van het evangelie van deze dag uw naam nog verheerlijkt mag worden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89 en daarvan het negende vers, 89 vers 9, gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Gaat ons heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.